Vanmorgen moest ik denken aan dit thema, omdat we heel veel verwachting hebben voor allerlei zaken en dingen waarvan wij mogen ons wonder verwachten. En ik heb er ook boven gezegd, verwacht jouw wonder, maar doe wel alles wat nodig is als een voorbereiding dat het wonder kan plaatsvinden in jouw leven. Verwacht jouw wonder. Zwitserland was en is nog steeds een favoriet vakantieland voor ons vanwege de bergen. We houden van de bergen, we houden van wandelen, we houden van uitdagingen. En dat was het zeker, want we gingen daar met de kinderen heen. Marjolein met één aan de hand, één op de rug en ik met een andere rugzak. En zo gingen we altijd de berg in en we beleefden de mooiste avonturen daar. En het leuke was, het schiet me net te binnen. Onze Peter, die als hij al uit de auto stapte, als we ergens gingen wandelen, zei al, mijn benen doen zozeer. Daar begon hij al mee met andere woorden, ik kan niet zo goed wandelen. Dus we moesten altijd wat verzinnen om Peter aan de gang te krijgen. Nou, vaak in die bergpaden heb je altijd stenen die gemerkt zijn. En er liggen mooie stenen. Dus ze zeiden van, jij moet ons de weg wijzen en mooie stenen vinden. En hij had zo'n klein rood tasje. En op het eind van de wandeling was hij echt heel zwaar van de stenen. En we hebben nooit meer gehoord over dat zijn benen zeer deden. Dan had hij zijn vrijgezellenfeestje. En zijn broer had dat onthouden. Dus een van de taken die hij had, was met een rood tasje stenen verzamelen. Dus ja, hij werd er wel op aangesproken. Laat maar wat zien, Marjolein. Kijk, dit was een uitdaging voor ons. Onze auto stond ongeveer hier. En dan moest je dit pad, dat lijkt nog makkelijk. Maar dat is, wielrenners noemen dat vals plat. Je voelt het aardig in je benen. Maar dan moet je een hele steile mand op. Om op een soort hoogvlakte te komen. En die hoogvlakte die lag tussen twee gebieden van Zwitserland in. Het Duits sprekende en het Frans talige gedeelte. En dat was mooi. Maar het lukte ons twee keer niet om boven te komen. Een keer vanwege zwaar onweer. Een andere keer waren we net weer te laat. Maar we hadden onze zinnen daarop gezet. We hadden daar foto's van gezien. En uiteindelijk, bij poging 3, lukte het ons. Ik mag de volgende laten zien. Om boven te komen. Nou, als je denkt, wie is die man daar? Ja, that's me. Zo'n 35 jaar geleden, denk ik. 36 jaar geleden. Ja, dat is echt waar. En daar sta ik bij de bordjes. Een beetje moeilijk te lezen. Maar dan zie je dus dat je twee kanten van het dal in kan kijken. Hadden we dat nou niet gedaan, hadden we ons nou niet erop gezet om toch daar boven te komen, en laat de volgende maar zien, dan hadden we dit soort dingen gemist. Heel vreemd, heel veel toppen waren besneeuwd, maar dit was net een woestijn, een zandpunt. Heel apart, mag de volgende ook laten zien. Nou, en dit soort dingen, en dan zag je weer een soort gletsjermeertje. Ja, de volgende. Dat is Marjolein. Beetje uitgeput, maar je ziet ook de rugzak. Dit was nog in de periode dat we nog met z'n tweetjes waren. Maar even het bewijs, dat zij er ook bij was. De volgende mag je, als die er nog is. Ja, dit soort uitzichten. Hier kijk je dus op het Duitsstalige gedeelte van Zwitserland uit. En de andere kant, het Franstalige. Maar inspanningen, gaat het mij om, die zijn soms nodig om iets te bereiken. Iets wat je graag wil of waar je verwachting van hebt. Nou, dit wilden wij zo graag doen, dat we tot 3 keer toe geprobeerd hebben. En daar was enige volharding voor nodig. Want de 3e keer was het aardig warm, dat kon je wel zien in onze kleding. En dan halverwege die klim, dan denk je, misschien dat het toch een beetje te veel van het goed is. Maar we hebben het gedaan. Daar wil ik vanmorgen ook bij stilstaan. Ik lees uit 2 Koningen, hoofdstuk 3. En dat gaat over oorlog voeren. In die periode is Joram, het land Israël was verdeeld. Je had de stam of het koninkrijk Juda en het koninkrijk Israël. En dat was verdeeld. En dat was uit elkaar gevallen naar dat koning Salomo niet meer regeerde. En er werden altijd oorlogen gevoerd. En zo had Joram, die was koning van Israël, die kwam in oorlog met Moab. En we dachten, een tijdje geleden lazen we dit, koning Mesa, zo heet onze kleindochter. Maar Mesa betekent hoogvlakte, waar heel veel vrucht is en vandaar de naam. Maar koning Mesa, die was heel veel schuldig aan de koning van Israël. Maar toen Joram koning werd, dacht koning Mesa, die is niet zo streng als zijn vader. Ik stop ermee om al vee en andere dingen aan hem te schenken en ik kom in opstand. Maar Joram dacht van, dat gaat me niet gebeuren. Ik ga ze een lesje leren. Ik ga hem aanvallen en hem op zijn knieën krijgen. Daarbij vroeg hij hulp aan de koning van Juda, koning Jozefat. Nou, koning Jozefat was een koning die God diende. Koning Joram niet. Maar toch, het zijn uiteindelijk broeders en ze trekken samen op. Nou, ik pak het op in vers 4. Koning Mesa van Moab was schapenfokker. Hij moest aan de koning van Israël jaarlijks 100.000 lammeren afstaan. 100.000 ongeschoren rammen. Maar na Achab dood, Achab was een vreselijke koning, kwam deze koning in opstand tegen Israël. Daarom rukte de koning van Israël Joram uit vanuit Samaria. En hij had Israël onder de wapenen geroepen. En zo vroeg hij aan koning Jozefat van Juda. Hij bracht hem de volgende boodschap. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij tegen Moab ten strijde trekken? Jazeker, ik ga met u mee, luidde het antwoord. Want u en ik zijn één, mijn leger is uw leger en mijn paarden zijn uw paarden. Dan gaat Joram Jozefat om raad vragen. Langs welke route zullen we dat doen? Langs welke route kunnen we het beste oprukken? Jozefat raadde Joram aan dwars door de woestijn van Edom te trekken. Dat kon, want Edom was een soort van bevriend met de koning van Juda. Zo, samen met die koning, dus 3 koningen, trokken op. Maar ze maakten een omtrekkende beweging om een verrassingsaanval uit te voeren. Maar dat duurde 7 dagen. En op het laatst was er geen water meer voor de soldaten, voor de dieren die ze bij zich hadden. De koning Joram riep het uit. Wat zijn we begonnen? Heeft de Heer deze 3 koningen samengebracht om ze uit Moab uit te leveren? Maar Jozefat vroeg, is er hier geen profeet van de Heer die voor ons de Heer kan raadplegen? En een van de dienaren van de koning van Israël zei, Elisa, de zoon van Safat, die is bij ons. Hij die altijd water uitgoot over de handen van Elia. Als iemand kan vertellen wat de Heer te zeggen heeft, dan is hij het wel, zei koning Jozefat. Elisa komt naar ze toe en die begint wat berispend naar de koning van Joram te praten. Ik lees dat even niet. Zeg maar, het is dat ik zoveel achting heb voor Jozefat, die de Heer wel dient, dat ik kom en ga spreken. Vers 15. Elisa is daar, te midden van al de koningen. En hij zegt een opvallend iets. Laat een lier spelen komen. En terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de Heer. En hij zei, dit zegt de Heer, graaf overal in de wadi kuilen. Want, zegt de Heer, Jullie zullen geen wind voelen, geen regen zien, maar toch zal deze wadi volkomen doorstaan met water, zodat jullie te drinken hebben, ook jullie vee en lastdieren. En dat is voor de Heer nog maar een kleinigheid. En dan zegt hij ook nog, en ook de Moabieten zal hij in jullie hand geven. De volgende morgen, vers 20, op het uur van het graanoffer, kwam uit de richting van Edom plotseling water opzetten. En in minder dan geen tijd stroomde de wadi vol water. Tot zover even dit woord. Dat is een bijzonder verhaal. En ja, oorlogen waren in die tijd wel aan de orde van de dag. We kijken daar tegenwoordig soms van op, maar toen was er heel veel strijd onderling. En ook nu weer. En dat was wat anders met die koninkrijken dan wat wij nu kennen. Koningen woonden soms in een ommuurde stad en daaromheen hadden ze land. En dan waren ze daar koning van. En zo was die koning van Moab in opstand gekomen. En ze gingen de strijd aan. En dan neemt Jozefat de beslissing, we gaan door de woestijn een omtrekkende beweging maken. Misschien om ze te verrassen. Het zit allemaal aan Israël verbonden. En ze moesten ook wel door Edom heen. Maar hij had dat denk ik onderschat. Want ze waren met zoveel wagens en wapentuig, dat door al dat reizen, want dat ging allemaal te voet en er waren natuurlijk op paarden, maar die renden niet vooruit, was op een gegeven moment geen water meer. Ja, dat is in de woestijn natuurlijk niet zo handig. De watervoorraad die op is. En daar had Jozefat op een of andere manier geen rekening mee gehouden. Zelf dacht ik nog wel, hé, de koning van Edom die komt uit dat gebied. Misschien had hij nog kunnen zeggen, joh, zouden we niet wat meer water mee moeten nemen? Maar misschien hadden ze gedacht, we doen dit wel even. Hè? We pakken dat wel even. En dat gaat allemaal snel. En dan zie je het verschil. Koning Joram die roept het uit in zijn paniek. We gaan verloren. Dit is het einde. Zijn goden en zijn profeten die alleen maar naar de mond praten. Ja, voor hem was er geen hoop. Maar Jozefat, die nam de juiste beslissing. Hij zei, is hier een profeet? Is er iemand die namens God kan spreken? Ja, ik vraag me nou af, waarom was Elisa nou mee? Maar God heeft met alles een bedoeling. En Elisa was daar. En Jozefat wist, deze man spreekt namens God. Het mooie van ons is, wij kunnen rechtstreeks tot God praten. Maar vroeger was het vaak een profeet of een priester die tussen het volk en God instond. En woorden doorgaf wat God wilde. En zo was het ook. Jozefat zag hoop. En Elisa, die had respect voor Jozefat. En dan staat er iets moois. Breng mij een lier spelen. Een harp spelen. En ik denk, oh, dat is bijzonder. Dat wat muziek doet. We weten nog goed dat als Saul helemaal gek werd in zijn hoofd, dan kwam David en dan speelde hij op zijn lier. En dan kwam de rust over Saul. Er kwam als het ware de aanwezigheid van God in die plek. En zo ook hier. Hij speelt en op het moment dat hij ging spelen, waarschijnlijk God aanbidden, psalmen zingen, kwam de hand van God op Elisa. De aanwezigheid van God kwam in de aanbidding. In de atmosfeer waar ik over zei, dat God houdt van waar mensen hem aanbidden, hem eren en prijzen. Daar daalt God in je hart neer. En hij ontvangt een woord van God voor Jozefat en alle anderen. Een bemoedigend woord. Maar ze moeten wel wat doen. Nou, een wadi is... We hebben in Nijkerk veel water. Dus daar hebben ze in de wijk ook allemaal wadi's gemaakt. Waar als heel veel regent kan het water daar naartoe stromen. Maar ja, dat wordt wel een modderig geboel. En hier wordt gezegd, in die wadi moet je greppels of kuilen graven waar het water zich verzamelt. Want anders zou het leger met een kar ook niet door kunnen trekken. Wat voor advies is dat? Want, zei het woord, er was geen wolk te zien. Er was geen wind te voelen. Het was zwoel, het was warm. Waar komt die regen dan vandaan? Want dat was het enige waar ze op konden hopen, dat het zou gaan regenen. Nee, er waren geen bronnen die plotseling opborrelden. Hier moest echt iets bijzonders gebeuren. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar als je al zonder water zit en ik hoorde hoe warm het in Texas kan worden, dan moet je in die hitte, nat, bezweet stof, ook nog kuilen gaan graven. Hoe logisch is dat? Ik denk het niet. Maar ze deden het wel. Ze voerden die opdracht uit. En de volgende ochtend staat er op het uur van het graanoffer. Een graanoffer of spijsoffer is een soort overgave aan God. En ik denk dat je dat dan echt wel moet doen als je in die situatie zit. Ineens kwam het water. Er staat plotseling kwam het water opzetten vanuit Edom, woestijngebied. En het stroomde vol. En ze hadden voldoende drinken voor hun allemaal. En zo konden ze op krachten komen. Maar eigenlijk was het al niet meer nodig. Want de zon kwam op en de Moabieten keken naar het dal. En door de schittering van de zon leek al dat water wel of het bloed was. Het eerste wonder was dat het water kwam. En dat was drinken, niet eten, niet drinken. En het tweede wonder is, de vijand zag het dal vol bloed. Ze dachten, oh, ze hebben elkaar al een beetje doodgemaakt. Ze hebben ruzie gekregen. En ze werden overmoedig en ze gingen, we dachten, we pakken de buit af. Maar toen draaide het om en Moab werd verslagen. Ja, een mooi verhaal. Waar we heel veel menselijke aspecten in zien. En waar je ook ziet als je keuzes maakt, dat je dan ook de kosten moet berekenen. Jozef had even moeten nadenken van, hey, zouden we niet wat meer water mee moeten nemen? Want die keuze maakten ze voordat ze op weg gingen. En dat bracht hun, maar dat kan ook soms ons in een positie brengen. Dat je de dingen verkeerd inschat. Dat je verkeerde keus maakt. Soms ga je met verkeerde mensen om. Ik weet ook niet of het wel zo verstandig was om met die koning op pad te gaan. Op andere plaatsen in het woord zegt God, doe het niet, trek niet met anderen op. Dan waarschuwt hij daarvoor. Maar soms kan je ook door onvoorziene dingen, wij als mensen in een situatie komen waar je zelf geen invloed op hebt gehad. Of je bent op weg in je leven en ineens ben je in zo'n situatie. En dat kan voor iedereen verschillend zijn. Dat gebeurt soms buiten jou om. En dan kom je in die droogte terecht. En dat is vaak geestelijk. Je relatie met God soms. Dan is het zo lastig. Als je daarin zit om, wat moet je doen? Wat moet je doen in zo'n situatie? Die ene koning die schreeuwde het uit. Dit is klaar. Voor hun, als je 7 dagen in de woestijn op weg bent, ja, en je hebt niks meer, dan kan je wel 7 dagen terugreizen, maar dat red je ook niet. Dan is het, leg je ook het loodje. Dus terugweg was er niet. Ja, en verzwakt vechten. Ja. En zitten blijven. Ja. Stilstand is achteruitgang. De menselijke mogelijkheden waren eigenlijk op voor hun. En dat is soms ook voor ons. Soms ben je in een situatie, dat kan je niet meer omkeren. Vaak hebben we geen invloed meer wat er in het verleden in je leven is gebeurd. Misschien kan je nog dingetjes wat beïnvloeden, maar meestal niet. Maar je hebt wel invloed op je toekomst. Wat er komt. En dat is een kans. En ik vind hier zo mooi dat Jozef dat ziet. En dat dacht ik van ja, God aanbidden, God zoeken in allerlei manieren, op allerlei vormen, is zo belangrijk. De lierspeler kwam en er kwam een atmosfeer van aanbidding, richten op God. Waar moet je anders heen? Psalm 50, psalm of lofprijzing, is eigenlijk hetzelfde woord. Daar staat het in vers 23, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. En ik denk, ja, dat is zo. Dat is zo. Wij hebben dat ook ervaren in ons leven, in moeilijke momenten, dat, dat we niets anders konden doen dan God zoeken, hè, en hem toch eren en danken. En vrijdag had ik even met Loren gesproken over het verlies van ons zoontje. En een van de dingen wat ons daaruit hielp was dat we God gingen loven en prijzen en danken. Dat hij in het moeilijkste moment van ons leven erbij was. Stel je eens voor, de Bijbel staat daar vol voorbeelden van. Paulus en Silas. Zij bevonden zich ook in zo'n situatie. En ze hadden gewerkt voor de Heer. Want ook dat kan je soms in situaties brengen dat je voor de Heer bezig bent en toch in moeilijkheden komt. Nou, zo Paulus en Silas. Ze hadden getuigenissen gegeven, geëvangeliseerd. In Handelingen 16 kan je dat verhaal lezen. Maar de menigte keerde zich tegen hen. En ze werden geslagen. De kleren werden van hun lijf gescheurd. En stokslagen op hun rug. En daarna werden ze opgesloten in de gevangenis. En zaten ze daar letterlijk vast in de boeien. Konden nergens heen. Dan zit je letterlijk vast in een situatie waarvan je denkt, nou, waarvan ik soms ook denk, ik zou niet weten wat te doen. En op het donkerste moment, want het is echt donker in die gevangenis, in die kerkers, om middernacht staat er in vers 25, ze gingen bidden en zingen. Bidden en zingen, nou, als je rug kapot geslagen is, als je pijn hebt, bloed, bidden en zingen. Ze zongen lofliederen voor God en de gevangenen gingen meest luisteren. En wat staat er dan? Plotseling deed zich een hevige aardschok voor. De gevangenis trilde op een grondvesten, de deuren sprongen open en de boeien schoten los. Plotseling, onverwacht, kwam dat wonder. En misschien kennen jullie dat verhaal wat er gebeurde. Ze werden verzorgd en de gevangenis bewaarde en zijn huis kwamen tot geloof. Wie lof offert, eert mij een baan te weg dat ik hem mijn heil doet zien, zegt God. Ik zou bijna oproepen, blijf bidden. Want het verbreekt dingen waar je als mens in terecht kan komen. En het makkelijkste is om het misschien op te geven, zoals wij het hadden kunnen doen na die tweede keer, van nou ja, we komen volgend jaar wel weer eens terug. En dit is nog maar een simpel voorbeeld. Maar zij, en Jozefat, zochten God. Zochten raad bij de juiste persoon. En voor ons is dat Jezus. In alle omstandigheden, om ons op hem te richten. En niet naar mensen die zeggen, nou, dit is wel zo, dit is zo. Mensen die raad geven en dingen zeggen die je graag wil horen. Dat deden vaak de profeten van de koningen die niets van God wilden weten. En als we dan raad of een woord van God ontvangen of lezen vanuit het woord dat je bepaalde dingen moet doen, zou ik zeggen, doe dat. Doe dat. Ga greppels graven. Ga de atmosfeer creëren om je wonder te verwachten. Dat schept verwachting. Dat schept hoop. Dat schept uitzicht. Ook al is er nergens wolken te zien of water. Maar toch, God is aan het werk. We zingen dat lied ook vaak. Als we het niet zien, God is aan het werk. God ziet jou wel. Altijd. Vanmorgen lazen we, hij hoort en ziet ons al voordat wij bij hem gekomen zijn of iets gezegd hebben. Hij weet het wel, maar hij mag het ook. Hij wil het ook graag horen. En dan volhouden. Volharden, niet opgeven. Het is niet makkelijk. Maar investeren om te overwinnen. En verwachting. Want plotseling zou ook voor jou en voor mij daar het wonder zijn. En wij kunnen daar zeker van getuigen. En dat volharden, dat volhouden, dat vertrouwen in God, dat brengt ook hoop. Maar dat kost je wel wat. En dat is niet altijd, we lezen dit verhaal altijd maar even zo en andere verhalen. Oh ja, dat is even zo snel gebeurd. Nou, niet altijd. Niet altijd. Er zijn verhalen waar heel veel jaren tussen zitten, tussen de belofte en de vervulling van al die dingen. En ik vond het een mooi verhaal. En er is één persoon die gelijk denkt van, ja, dat ken ik. En het, ik heb het ingekort, omdat ik het ook zo'n mooi voorbeeld vind uit de tijd waarin wij nu leven. Als je een droom hebt, als je verwachtingen hebt om vast te houden. Een jongetje die een droom had. Een jongetje die goed kon tekenen. Een jongetje die ontzettend van Jezus hield. Jezus was zijn held. En hij had een droom, een verwachting. De wereld moest dat zien. De wereld moest horen en kunnen weten wie Jezus is. Nou, als je dat jongetje bent en je houdt van Jezus, wat doe je daar dan mee? Nou, deze jongen gaat op zijn 14e strips tekenen. Strip, verhalen, stukjes strips. En die gaan altijd over Jezus. Zijn vrienden vinden het maar een beetje vreemd. Maar wat ze wel opvalt is, hij meent het. Hij meent wat hij tekent. Hij meent dat Jezus zijn vriend is, zijn held. En op zijn 17e gaat hij het leven van Jezus tekenen. Hij is niet tevreden. En hij verbrandt ze in een olieton. 10 jaar later begint hij nog eens. Het is nog niet wat het zijn moet. Hij probeert het meer eigentijds te maken. Dat het aansluit op de wereld. Jezus niet gedood aan een kruis, maar Jezus die er voor een vuurpeloton staat. Maar hij dacht van ja, dat gaat een beetje te ver. Hij gaat door. Hij werkt in de reclamewereld. Zegt zijn baan op. En zegt, oh, je mag altijd weer terugkomen. Maar deze jonge man kwam niet terug. En in 1989 richt hij Stichting Wereldtaal. Omdat een stripverhaal een taal is die de hele wereld spreekt. Je kan het zien. Mensen kunnen het begrijpen. En inmiddels weet hij, zo moet het eruit gaan zien. En het verhaal van Jezus stelt hij samen uit de 4 evangeliën. Het wordt 1991, 1992. Alles moet precies kloppen. Want de figuren moeten het verhaal vertellen. De bewegingen op het plaatje, de lichaamstaal moeten uitdrukken. De woorden die gesproken worden. En uiteindelijk klopt hij aan bij uitgevers, bij het Bijbelgenootschap. Ja, zelfs naar Engeland toe. Maar niemand hapt toe en zegt ja, sorry, dit gaat heel veel geld kosten. Dat doen we niet aan mee. 1,5 jaar later is het klaar. Maar zou het ooit uitgegeven worden? Ja, wat een vraag. Zijn al die inspanningen, alles voor niets? Alles wat ik gedaan heb? Maar dan? Plotseling hoort hij via een kennis. Er is iemand die zich afvraagt, wat is die aan het doen? Het is een oude dame. Geboren notabene in 1899. Ze wist niet eens wat een strip was of een stripverhaal. Maar zij ziet de tekeningen en ze zegt tegen deze jongen, zo, dus jij wilt dat kinderen die niet of niet goed kunnen lezen met plaatjes, dat wil jij duidelijk maken wie Jezus is? Ja, dat is mijn, dat gaat mijn hart uit. En zij zegt, oké, goed. Ik geef je het geld dat nodig is, zodat je kunt gaan drukken. plotseling het wonder. Een oude dame die dit ziet zitten. Na zoveel jaar dat zij het gaat financieren. En in 1993 worden de eerste stripboeken gedrukt. We zijn nu 30 jaar verder. Wat zo begon met een droom van een jongen die niet opgaf. Zijn er nu 300 vertalingen over de hele wereld. Wat een impact. En ik heb het over de vader van Ivo. Er ligt die boekjes daar. Lees het hele verhaal. Ik heb het beknopt gebracht. Maar het heeft mij zo bemoedigd. Niet opgeven. Want het wonder komt. En dit was ook een wonder. En er is nog veel meer gebeurd. Ik hoop dat ik het een beetje heb weer kunnen geven, Ivo. Maar ik vond het een mooi getuigenis. En het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. Soms vallen dingen samen. We hadden een film opgenomen. En dat ging over de Tweede Wereldoorlog. Het was een Olympisch kampioen hardloper. Zijn oorlogsvliegtuig wordt neergeschoten. Overleeft 50 dagen op zee in de hitte. Hè? Zonder bijna drinken. En af en toe op een of andere wonderlijke manier konden ze een visje vangen. Ja. Maar in dat bootje, toen ze ook nog beschoten werden door die Japanners, riep hij het uit de God. Als ik dit overleef, dan geef ik mijn leven aan u. Nou, ze werden gered na 50 dagen. Maar dat was door die Japanners. En ze kwamen in een gevangenkamp terecht. En daar werd hij gemarteld. En nou, de ergste dingen. Dat is een waar gebeurd verhaal. Maar er was één medegevangene. En die zei dit tegen hem. Waardoor hij uiteindelijk gered werd en het overleefde. Een medegevangene zei: we overwinnen door niet toe en niet op te geven. En dat raakte mij zo toen ik ook met dit bezig was. Jij en ik, wij overwinnen door niet op te geven. En wat jouw droogteperiode ook is, geef niet op. Ga een greppels graven. Ik heb het wel eens verteld dat het niet lukte voor mijn dochter om zwanger te worden. Maar het hele huis hing vol met bijbelteksten, met verwachting, met belofte van God. En het wonder kwam uiteindelijk. En ik denk vanmorgen dat God wil zeggen: geef niet op. Ik heb je gehoord. Ik heb je gezien. Ik weet waar je in zit. God keek zo ook altijd naar zijn volk om. En dan zei hij: nu is het genoeg. En plotseling kwam het wonder. En dat geldt ook voor ons. En het kunnen grote dingen zijn waar je doorheen gaat. Kleine dingen, belangrijke dingen, minder belangrijke dingen. Voor God is alles belangrijk. Zeker degenen die ouders zijn, weten dat ze alles voor hun kinderen over hebben. Zo is het ook met God. Zijn genade is er voor ons. En ik denk dat als je dat verwacht, hetzelfde wat we hier verwachting voor hebben, dat God het gelezen heeft, gezien heeft. Ik niet, maar hij wel. Ik heb ze hier alleen maar ingestopt. En hij kent jouw hart, hij kent je gedachten. Blijf verwachten en plotseling zal je wonder komen. Zo mogen we ook het wonder van avondmaal vieren, zo direct. Ik wil eens samen bidden. Vader, in de naam van Jezus, ik dank u zo, Heer, dat u ons kent. Nog beter dan degene die zelfs heel dicht naast ons staan of met ons zijn. Zelfs onze partners, onze ouders. U kent ons al vanaf het begin. En u weet ook de fase van ons leven waar we nu zijn terechtgekomen. En u weet ook van ieder hier en ook wat er een paar weken geleden is opgeschreven, welke verlangens we hebben. Of welke strijd we hebben. En ik bid, Heer, dat we mogen ervaren de kracht van uw aanwezigheid door uw geest. Om te volharden, om vast te houden aan uw beloftes. Heer, zodat wij ook dat wonder mogen ontvangen. Dat jullie het wonder mogen ontvangen. En God, u weet het. En we mogen het in ons gedachten opnieuw uitspreken. Heer, ik verwacht het wonder van dit of dat of zo. Maar ik blijf vertrouwen. Blijf geloven. Blijf hopen. Heer, maar dat is het fundament waarop wij mogen staan. En ik dank u voor de kracht die u ons geeft. Elke dag opnieuw. Als we het wonder nog niet zien. Maar dat we het wel al mogen weten in geloof dat het gaat komen. Maar wel ook vertrouwen dat u dat gaat invullen. Heer, op een manier die wij misschien niet verwachten. Maar toch plaats gaat vinden. Zo willen we u daarvoor eren, danken en prijzen. Ook vanmorgen, ook als we avondmaal met elkaar vieren. Heer, dat wat u voor ons gedaan hebt. We danken u, Heer. We prijzen u. Voor wie u bent. Kom, Heilige Geest, wees onze raadgever. In die momenten dat we dat nodig hebben. Heer, laat uw licht over ons leven schijnen. Heer, want u bent met ons. Voor ons, achter ons, om ons heen. Onze voorhoede, onze achterhoede. Heer, u leidt ons vanuit dat dal naar die hoofdvlakte, de Mesa. Zoals de herder ook de schapen daar bracht, waar het gras mals en groen is en waar je beschermd bent. En dat dank u ook voor, Heer. In de machtige naam van Jezus. Amen.